Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen niet loslaat. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen van Psalm 33, de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van s'Heere mond. En ook het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Gemeente, laten we ons geloof belijden. We doen dat vanmiddag met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aansluitend zingen we van Psalm 48 het zesde vers. Want deze God is onze God. Psalm 48 en daarvan zingen we vers 6. We belijden ons geloof en in ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we nu samen om de opening van Gods woord en de verlichting door de Heilige Geest. We zullen samen bidden. Heere trouwe God en Vader in de hemel, wij komen bij u. We zoeken uw aangezicht om u dank te zeggen dat u ons deze dag hebt gegeven, dat we voor de tweede keer vandaag in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, in uw huis. We zijn bevoorrechte mensen. Het is al een stuk verkiezing dat we hier mogen zijn, dat we hier kunnen zijn. Er zijn zoveel mensen in deze wereld voor wie dat niet mogelijk is. Landen waar geen vrijheid is van godsdienst. Mensen die vanwege ouderdom of ziekte niet kunnen komen. Ook zoveel mensen die het niet willen. Of bij wie het niet eens in de gedachte opkomt om deze zondag naar de kerk te gaan. Heren, wij mogen hier zijn en dat bepaalt niet omdat wij anders of beter zijn dan andere mensen. Wij mogen hier zijn als een blijk van uw trouw, uw goedheid voor ons. Geef Heere God dat we hier vanmiddag niet alleen maar lijfelijk, lichamelijk zijn, maar met hart en ziel. Betrokken op uw woord, op uw dienst. Gefocust, geconcentreerd op de dingen van uw koninkrijk. Verlangend om u te ontmoeten. Verlangend om een woord van u te horen. Een woord uit de hemel voor ons op deze aarde. Heren, wij mogen tegen u zeggen al wat wij op het hart hebben. Maar u zegt tegen ons wat u op het hart hebt. En dat zijn woorden van vrede en van leven. Dat mogen we weten, ziende op de Heer Jezus Christus. Het lijdensevangelie staat vanmiddag weer centraal. We mogen de Heer Jezus volgen, de weg die Hij gaat, over de Via Dolorosa, de lijdensweg, die al begon bij zijn geboorte en die doorging tot op de kruisheuvel Golgotha. Want dat lezen we, dat mogen we geloven. Dat u, Heer Jezus Christus, de uwen hebt lief gehad tot het einde. Tot het einddoel. Totdat u alles had gedaan wat bij uw hemelse Vader moest worden gedaan, wat moest worden volbracht om verzoening, vergeving, verlossing, eeuwig leven te verdienen. We mogen weten dat u ook de levende bent opgestaan. Dat u zit aan de rechterhand van uw hemelse Vader en dat u ook vandaag, ook vanmiddag, als we de Bijbel opslaan, gaan lezen, verkondigen, dat u het dan uitdeelt, al wat we nodig hebben. Heere, geef ons een open houding van ons hart. Geef ons ontvankelijkheid. Geef ons lege handen om te ontvangen wat u ons wilt geven. En mag uw dienaar, die uw woord mag verkondigen, een uitdeler zijn van uw menigerlei genade. Heere, schenk ons zo uw zegen op en onder de kansel, hier in dit kerkgebouw, allen die thuis met ons verbonden zijn. U kent ons, Heere, u weet wat nodig is, wat ieder van ons nodig heeft. U kent onze levensgeschiedenis, onze omstandigheden. Misschien allerlei zorgen en moeite die we meegenomen hebben in het kerkgebouw in. Misschien dat we in ons leven krassen hebben opgelopen op onze ziel. U weet alle dingen. U levert maatwerk. Geef dat we vanmiddag precies datgene zullen horen vanuit de open schrift wat we horen moeten en wat we nodig hebben. Onbemoedigd en vertroost en misschien ook wel terecht gewezen na deze zondag onze levensweg te vervolgen. Zegen jong en oud. En verheerlijk uw naam in alle onderdelen van deze dienst. We vragen het u niet om enige verdiensten van onze kant, maar doet u het omwille van de Zoon van uw liefde, onze Heiland en Zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Amen. Twee schriftgedeelten, allebei uit het Nieuwe Testament. Allereerst het evangelie zoals Matthäus dat beschrijft in hoofdstuk 27, de versen 11 tot en met 26. En vervolgens 1 Petrus 3, de versen 15 tot en met 18. Matthäus 27 vanaf vers 11 en 1 Petrus 3 vanaf vers 15. We lezen Matthäus 27 vanaf vers 11. We lezen daar het Leidensevangelie als volgt. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem: u bent de koning van de Joden? Jezus zei tegen hem: u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem: hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten, wie ze ook maar wilden. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen ze dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen: wie wilt u dat ik voor u zal loslaten? Barabbas of Jezus die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden de menigte over dat ze om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei: wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Ze zeiden: Barabbas. Pilatus zei tegen hen: wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Ze zeiden alle tegen hem: laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei: wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer: laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei: laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de lezing uit het evangelie. We lezen ook 1 Petrus 3 vanaf het 15e vers. We lezen dan door tot en met vers 18. We lezen daar de opwekking van de apostel: maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin ze kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden, als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Tot zover de lezing uit de eerste Petrusbrief. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven in de collecten die nu zal worden gehouden in 3 rondgangen. De eerste is bestemd voor hulp aan vluchtelingen in Nederland. Tweede aan voor de kerkrentmeesters, daar gaat het om het jeugdwerk. De derde is bestemd voor het kerkgebouw. En bij de uitgang is er een collecte bestemd voor de overkomst van proponent Pater. Van harte deze collecten bij u, bij jou aanbevolen. We gaan ook met elkaar zingen als inleiding op de woordverkondiging van Psalm 2 en daarvan 3 coupletten. Het eerste vers: wat drift beheerst het woedend heidendom. Vers 6 zingen we met elkaar: vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. En ook vers 7: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. tekst voor de prediking vindt u in het eerste Bijbelgedeelte dat we lazen, Matteüs 27 en daarvan vers 19. En daar lezen we van de stadhouder Pilatus. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Dat is de tekst voor de preek. Gemeente, laat ik eerst wat vragen aan de jongens en meisjes. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je midden in de nacht of 's ochtends vroeg, dat je wakker wordt en dat je een hele nare droom had. Nachtmerrie. Je werd door iemand achterna gezeten. Of je moest ergens naartoe, maar je was helemaal de weg kwijt. Of je werd door iedereen uitgelachen omdat je iets heel doms had gezegd of gedaan. Nou, dan ben je natuurlijk heel blij en heel opgelucht als je wakker wordt en als je dan ontdekt, gelukkig, het was maar een droom. Het is niet echt gebeurd. Dromen, ja, dat zeggen we, dromen zijn bedrog. Hoewel, ze zeggen soms ook wel eens dat dromen iets vertellen over onze verborgen angsten. En over onze verborgen verlangens. Er zijn ook psychologen die zeggen dat dromen werken als een soort van uitlaatklep, een manier om de dingen in ons leven te verwerken. Maar gemeente, vanmiddag in die tekst die we hebben gelezen gaat het over een droom, een nare droom, een nachtmerrie, die geen bedrog was. Die ook maar niet psychologisch moet duiden. Het was de droom van een vrouw. Een vrouw waar we eigenlijk nauwelijks verder iets van weten. We kennen haar naam niet eens. Maar wel haar man, die kennen we goed. Pontius Pilatus, een heel bekende man. Hebben we allemaal van gehoord. Zijn naam wordt zelfs genoemd in de apostolische geloofsbelijdenis. We hebben die naam al gehoord vanmiddag. Pontius Pilatus, dat is de Romeinse stadhouder die de Heer Jezus ter dood veroordeelde. Hij speelt aan het slot van het evangelie een belangrijke rol, al is het niet bepaald een beste rol. Zijn vrouw komen we maar één keer tegen in de hele Bijbel. En dat is dus hier in het Matteüs-evangelie, Matteüs 27. Volgens de overlevering luidde haar naam Claudia Procula. En zo zullen we gemakshalve haar vanmiddag dan ook maar noemen. Claudia Procula. En ik zeg u vooraf, onze tekst van vanmiddag is eigenlijk maar een klein detail in het geheel van het lijdensevangelie. Van die lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Hè. Als je de lijdensgeschiedenis zou vergelijken met een groot schilderij van Rembrandt of van Vermeer of van Gogh. Dan is onze tekst van vanmiddag eigenlijk maar een klein detail, een klein fragmentje ergens in een hoek van dat schilderij. En ook alleen Matteüs schrijft over die droom van Claudia Procula. Misschien vonden andere evangelisten het niet belangrijk genoeg, of misschien wisten ze er niet eens van. Hoe dat precies zat, dat weten we niet. Maar we weten wel dat de Heilige Geest dit kleine fragment niet voor niets in de Bijbel heeft laten zetten. Ook dit vers hoort bij het woord van God. En daar willen we er vanmiddag met elkaar naar luisteren. Claudia Procula. Blijkbaar was ze met haar echtgenoot meegereisd naar die verre uithoek van het Romeinse Rijk die Palestina heette. Haar man was een hooggeplaatste Romeinse ambtenaar, een procurator. We zouden tegenwoordig zeggen een gouverneur of een stadhouder. Nou, voor een Romeinse stadhouder was Palestina nou niet het gemakkelijkste werkterrein. Want de Joden stonden bekend als een oproerig volk, dat er een vreemde godsdienst op nahield. Ze dienden immers maar één god. Het waren monotheïsten. Eén god, waarvan ze niet eens de naam wisten uit te spreken en mochten uitspreken. En die ze ook niet mochten afbeelden. Dat vonden heiden in die tijd maar heel apart. Heel apart. En daarnaast hadden de Joden ook nog eens allerlei aparte godsdienstige regels en voorschriften waar ze met elkaar voortdurend elkaar in de haren vlogen. Over wat rein en onrein voedsel is en over wat je op de Sabbat, op de rustdag nou wel en wat je niet mocht doen. Allemaal regeltjes. En daar lagen ze voortdurend met elkaar over in de clinch. Nou, die vroege vrijdagochtend was Pilatus in zijn slaap gestoord, weer vanwege een of ander godsdienstig geschil van de Joden. Het ging om een zekere Jezus uit Nazareth die van zichzelf beweerde dat hij de Messias, de Christus, de koning der Joden was. Was afkomstig uit een of ander gehucht Nazareth uit het noorden van het land, uit Galilea. En ik stel me zo voor, gemeente, je probeert dat een beetje te reconstrueren. Je stelt je zo voor dat Pilatus met een diepe zucht uit bed gestapt is en dat hij zich in zijn kleren gehesen heeft en dat hij gedacht heeft, nou, die lastige Jood ook altijd. Maar Claudia, zijn vrouw, die was nog even in bed blijven liggen. En toen Pilatus even later in het rechthuis was verschenen, toen hadden de Joodse leiders, de leden van het Sanhedrin, de overpriesters en de oudsten, die hadden de Heer Jezus bij hem gebracht. Ze hadden Jezus in een nachtelijke zitting van het Sanhedrin al veroordeeld, ter dood veroordeeld. Maar om Jezus te kunnen terechtstellen, hadden ze die Romeinse stadhouder nodig, want zelf konden ze dat oordeel niet ten uitvoer brengen. Vandaar ook dat ze dus bij Pilatus ernstige beschuldigingen uiten tegen Jezus. Ze zeiden, hij is staatsgevaarlijk, het is een oproerkraaier, een revolutionair. Hij beweert van zichzelf dat hij de koning van de Joden is. Hij is een regelrechte aantasting van jouw gezag, o stadhouder. Hij zegt dat hij de koning der Joden is. Maar ja, Pilatus was natuurlijk niet gek. Hij had direct al in de gaten dat hij voor Jezus niet bang hoefde te zijn. Die vreemde man die daar geboeid voor hem stond. Hij verdedigde zichzelf niet eens. Deze man was totaal niet gevaarlijk en de beschuldigingen die aan zijn adres werden geuit, die raakten kant nog wel. Maar ja, de aanklacht seponeren, dat durfde Pilatus toch ook niet aan. Dat zou hem door de Joden niet in dank worden afgenomen. Kijk eens hoe fanatiek ze zijn, hoe vol haat ze zijn tegenover Jezus. Dus u voelt wel, Pilatus die staat onder een enorme druk. Wat moet hij nou doen? Jezus onschuldig ter dood veroordelen, dat wil hij niet. Maar hij zit aan de andere kant ook niet op een volksoproer te wachten. Pilatus staat voor de belangrijkste beslissing in zijn ambtelijke loopbaan, in de belangrijkste rechtszitting die er ooit is gehouden. En wat doet hij? In plaats van recht te laten gelden en Jezus vrij te spreken, geeft hij de verantwoordelijkheid voor de beslissing uit handen. Want plotseling ziet Pilatus een mogelijkheid om van Jezus af te komen. Het was namelijk gewoonte in deze tijd van het jaar, bij het paasfeest, om een gevangene vrij te laten. Om een beetje goodwill te kweken bij de Joodse bevolking. Blijk van goede wil van de Romeinen tegenover de Joden. En ze noemden dat de paasamnestie. Een gevangene wordt vrijgelaten. En blijkbaar was er al een kandidaat voorgedragen, een zekere Barabbas. Maar wat doet Pilatus nou? Die maakt van die enkelvoudige voordracht, gedaan door het Sanhedrin, van die enkelvoudige voordracht maakt hij een tweetal. En hij vraagt aan de Joden, als die dus tegenover Barabbas Jezus stelt, dan vraagt hij aan de Joden wie van die twee moet worden vrijgelaten. Je mag er eentje kiezen. Jezus of Barabbas, wie kies je? Wie wordt het? En vervolgens gaat Pilatus zitten op zijn rechterstoel buiten voor het rechthuis. in afwachting van het antwoord van het Joodse volk. Dat volk dat was inmiddels samengestroomd voor dat rechthuis. En gemeente, op dat moment wordt de aandacht van Pilatus even afgeleid. Een van zijn dienaren komt bij hem staan en speelt hem een briefje in handen. En Pilatus leest het. Hij kijkt even verbaasd op en vervolgens stopt hij dat briefje weg in een van zijn zakken van zijn toga. Ondertussen hebben de Joodse leiders flink op het volk ingepraat om niet Jezus maar Barabbas te kiezen. En hun lobby heeft ook succes, want het volk kiest voor Barabbas. Hij moet worden vrijgelaten. En dan heeft Pilatus geen andere mogelijkheid meer dan om Jezus te veroordelen tot de kruisdood. Hij laat nog wel een tuiltje met water komen en daarmee gaat hij theatraal zijn handen staan wassen voor de Joodse volksmenigte. En hij zegt, jullie gaan je gang maar met Jezus, als je maar wel weet dat ik onschuldig ben aan het bloed, aan de dood van deze rechtvaardige. Maar het loopt er wel op uit dat de Heer Jezus wordt weggeleid om gekruisigd te worden. Maar gemeente, nu de vraag. Wat stond er nou op dat briefje dat Pilatus werd toegespeeld, dat Pilatus werd overhandigd? Antwoord op die vraag, wat er op dat briefje stond, dat lees je in onze tekst. Het briefje was geschreven door de vrouw van Pilatus en het bevat een waarschuwing. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Laat je niet in met Jezus, want ik heb heden om hem veel geleden in een droom. Wat was er gebeurd? En ik probeer het weer even te reconstrueren. Toen Pilatus die vroege ochtend was opgestaan, toen was zijn vrouw weer even ingeslapen en in haar slaap kreeg ze een droom. En ze droomde over Jezus. Bijzonder eigenlijk, hè, dat deze heidense vrouw over Jezus droomde. Heb u dat wel eens gedaan? Heb jij wel eens over Jezus gedroomd? U vindt dat misschien een vreemde vraag, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo'n vreemde vraag. Want over welke mensen droom je nou gewoonlijk? Over mensen toch die een belangrijke plaats in je leven innemen. Iemand die je hebt ontmoet, iemand die grote betekenis voor je heeft. Iemand die indruk op je heeft gemaakt. Iemand van wie je houdt. Nou, dan is het toch niet zo vreemd wanneer je ook eens over de Heer Jezus droomt. Als je hem uit het woord hebt leren kennen. Als je hem in het geloof hebt mogen ontmoeten. Als je hem mag kennen als je zaligmaker. Als die belangrijk voor je geworden is. Als hij je hart heeft ingewonnen. Als je hart sneller van hem gaat kloppen. Als hij in je leven de meest centrale plaats inneemt. Als je met Paulus kan zeggen, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Ik weet niet precies hoe dat met die vrouw van Pilatus was. Ze zal, neem ik aan, de Heere Jezus nooit persoonlijk hebben ontmoet. Misschien heeft Pilatus haar die voorafgaande avond wel iets verteld over al die problemen rondom Jezus. En misschien wist ze wel van het verzoek dat de leden van het Sanhedrin hadden gedaan om soldaten naar de hof van Gethsemane te sturen om Jezus gevangen te laten nemen. Maar in ieder geval, ze droomt van Jezus. En het is een angstige droom. Want ze schrijft aan haar man, ik heb veel om Jezus geleden. Het was een ware nachtmerrie. Want in die droom ziet ze hoe rondom Jezus een grote gerechtelijke dwaling dreigt. Dat de Heer Jezus als onschuldige ter dood veroordeeld zal worden, nog wel door haar eigen man. Dat zou toch vreselijk zijn, als dat zou gebeuren. En ze beseft, hier moet worden ingegrepen. In haar droom ziet ze Jezus staan, geslagen, bespuwd, bebloed en ze hoort de felle aanklachten. En Pilatus staat op het punt om een uitspraak te doen. En dan plotseling dan schrikt ze wakker. En ze beseft het was maar een droom. Maar ze is zo diep onder de indruk van wat ze heeft gezien in die droom, en ze is zo diep onder de indruk van Jezus, dat ze direct in actie komt. Ze krabbelt vlug een paar woorden op een briefje. Ze vouwt dat briefje dubbel. Ze roept een van de dienaren bij zich. En ze zegt de dienaar, geef jij dit briefje af aan mijn man. Je mag hem storen, zelfs wanneer hij officieel in functie is. Je mag hem storen in mijn naam. Nou is de vraag, gemeente, hoe moeten we nou die droom zien? Die droom van Claudia Procula. Was het eigenlijk wel nodig dat Matthäus in zijn evangelie daar nou aandacht aan gaf? Nogmaals, we zeggen toch, dromen zijn bedrog. En natuurlijk, ik zei al, dromen hebben wel een bepaalde betekenis. Dromen kunnen ons iets zeggen over onze verborgen verlangens of onze verborgen angsten. In dromen komen soms dingen naar boven waarmee we in ons onderbewuste mee bezig zijn. Dingen die we soms verdrongen hebben of omdat we er niet aan willen denken, omdat we er niet over willen praten. En zo kun je die droom van Claudia natuurlijk ook psychologisch gaan verklaren. Ze had iets over Jezus gehoord en dat had haar aangegrepen. En toen haar man die ochtend heel vroeg op moest en haar vertelde dat het vanwege die Jezus van Nazareth was, toen was ze met Jezus in haar gedachten, was ze in slaap gevallen. Nou, dat kan die droom natuurlijk heel goed verklaren. Maar als dat nou alles zou zijn wat over die droom van Claudia Procula te zeggen valt, dan denk ik niet dat Matthäus er in zijn evangelie aandacht aan had gegeven. Gemeente, juist in het Matthäus-evangelie komen we een paar keer tegen hoe belangrijk dromen kunnen zijn. Dat een droom ook een middel kan zijn waardoor God tot een mens spreekt. Denk maar aan Jozef. God waarschuwde Jozef in een droom dat hij Maria niet moest verlaten, omdat ze geen overspel had bedreven, maar zwanger was van de Zoon van God door de Heilige Geest. En je leest later ook van die wijzen uit het oosten. Die werden ook in een droom gewaarschuwd om vooral niet terug te keren naar Herodes, om hem te vertellen waar ze dat kind Jezus hadden gevonden, omdat Herodes alleen maar dat kind wilde doden. En zo is het ook met deze droom van Claudia Procula. God spreekt tot haar. Door deze droom komt via deze vrouw nog een laatste signaal naar Pilatus toe dat Jezus echt onschuldig is. Weer klinkt er een betuiging van Jezus' onschuld. Eerder had Judas het al gezegd. Als hij zegt, ik heb onschuldig bloed verraden. Ook Herodes had het gezegd, ik vind in Jezus geen schuld. Straks zal ook Pilatus zelf het zeggen. En die ene moordenaar aan het kruis die zei, hij heeft niks onbehoorlijks gedaan. En die hoofdman, die Romeinse hoofdman onder aan het kruis, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. De Heer Jezus moest sterven volgens het plan, het heilsplan van God, zijn hemelse Vader. Maar God zorgt er wel voor dat lijden en sterven van de Heer Jezus, dat wordt omringd door allemaal betuigingen van zijn onschuld. Daar zorgt God zelf voor. Voor al die getuigen à décharge. Al die getuigen die Jezus vrijpleiten. En dat doet de Heere wel bewust. Opdat het voor iedereen, ook vandaag, duidelijk zal zijn dat de Heer Jezus het onbevlekte lam van God is. Het onbevlekte paaslam dat in onze plaats de straf ondergaat. Dat in onze plaats de vloek draagt. Nou, die jongens en meisjes die weten dat misschien wel uit de Bijbel of van school of van zonderschool, ik weet niet of dat hier hebben. Maar je weet vast wel uit de Bijbel, uit het Oude Testament, dat er staat dat als een Joodse man, als een Israëliet een offer gaat brengen, een offerdier gaat offeren aan God, een lammetje bijvoorbeeld, dat lammetje dan gaaf moet zijn. Dat er helemaal niks aan dat offerdier mag mankeren. Dat lammetje, dat moet tamin zijn. Volmaakt. Dat lammetje, dat mocht niet kreupel zijn, mocht niet blind zijn, mocht zelfs geen litteken hebben. Waarom niet? Wel, als jij een cadeau geeft aan iemand van wie je veel houdt, aan je vader of moeder, je opa of oma of een vriendje of vriendinnetje, je geeft een cadeau, bijvoorbeeld een mooie cd met mooie muziek erop, dan moet er op die cd natuurlijk geen kras zitten. Die cd die moet helemaal gaaf zijn. Nou, als het nou al geldt voor iets wat je aan een mens geeft, iets wat je als cadeau aan een mens geeft, dat goed moet zijn, dat er geen gebrek aan moet zijn, dan geldt het natuurlijk helemaal voor iets wat je aan God geeft. Voor de Heere is het beste nog niet goed genoeg. En daarom lees je dat in de oud-testamentische wetgeving, de offerwetgeving, dat een offerdier volkomen gaaf moest zijn. Jezus is het offerdier. Jezus is het lam van God. Hij wilde zijn leven geven aan God als een offer tot verzoening van onze zonden. En dat offer dat moest tamim zijn, dat moest volkomen gaaf zijn. Hij moest de zonde van andere mensen dragen en daarom moest hij zelf helemaal zondevrij zijn. Een onbevlekt lam. En gelukkig was hij dat ook. Dat laat God in de lijdensgeschiedenis telkens weer weten. Zodat ook wij anno 2016 er niet aan hoeven te twijfelen. Dat God met het offer van de Heere Jezus helemaal content is. Helemaal tevreden is. We mogen weten, zeker weten, dat God dat offer heeft aanvaard. En daarom mogen we vast vertrouwen dat als je in geloof op de Heere Jezus ziet en op hem en op zijn offer vertrouwt, dat je zonden zeker vergeven zijn. Dat je schuldbrief zeker verscheurd is. En dat de rekening die je nog bij God had openstaan, dat die voldaan is. Omdat hij onze schuld geboet heeft, omdat hij onze straf gedragen heeft. En nou lezen we een gemeente vanmiddag in onze tekst, dat ook nog eens uit een heel onverwachte hoek wordt gezegd dat de Heer Jezus onschuldig is. Claudia Procula. Ze blijft zelf verborgen, ze blijft zelf onzichtbaar, maar ze probeert wel achter de schermen de loop van het proces te beïnvloeden. Het is de enige vrouwenstem die klinkt tussen al die mannenstemmen. Ze is de enige ook die het voor Jezus opneemt, te midden van al die uitingen van haat. En je zou zeggen, dat is toch hartverwarmend. Hè? Eindelijk iemand die het voor Jezus opneemt. Eindelijk iemand die voor de Heer Jezus in de bres springt. In latere apocryfe geschriften wordt van deze Claudia gezegd dat ze godvrezend was. En godvrezend, dat wil zeggen dat ze als heidin tot geloof gekomen was in de God van Israël. Dat is het technische term. Daarvoor is godvrezend. En in de Oosterse kerk wordt deze vrouw zelfs als een heilige beschouwd, dus als een christin. Wordt ervan uitgegaan dat ze tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. Nou hebben die apocryfe geschriften geen goddelijk gezag en we kunnen bij de betrouwbaarheid ervan ook best wel onze vraagtekens plaatsen. Maar je kunt ook niet ontkennen dat er aan die Claudia Procula best wel positieve kanten zitten. Je krijgt de indruk dat ze een warme en betrokken en fijngevoelige en empathische vrouw was. Misschien had ze ook wel in het algemeen een positieve, een goede invloed op haar man. Dat is trouwens sowieso een zegen voor mensen die grote verantwoordelijkheid dragen in onze samenleving. Mensen die een hoge positie innemen. Als een vrouw hebben die over wijsheid beschikt en ja, die een zuiver geweten heeft. Ze zeggen wel dat macht corrumpeert. Mensen in hoge bestuurlijke functies, die staan toch onder constante druk om vuile handen te maken, dubieuze compromissen te sluiten. Best een gevaar om wegen te gaan die niet zuiver zijn, macht corrumpeert. Nou, dan kan een goed thuisfront wel heel belangrijk zijn. Een wijze echtgenote kan een echte hulp tegenover haar man zijn. In het functioneren als klankbord, in het geven van goed advies, goede raad en ook wel van tijd tot tijd het uiten van opbouwende kritiek. Dat is ook voor dominees niet mis zoals dat gebeurt. Nou, ik denk dat ook Pontius Pilatus gezegend was met zo'n vrouw. Tenminste, die indruk krijg je toch wel een beetje van die Claudia. En natuurlijk geldt het niet alleen maar van hooggeplaatste personen. Dat het belangrijk is met wie je trouwt. Ja, je hebt als gehuwd dan eenmaal heel veel invloed op elkaar. Dat kan een positieve invloed zijn. Kan ook een negatieve invloed zijn. Het is natuurlijk een geweldige zegen. Als je elkaar dichter bij de Heere God mag brengen. Als je, zoals dat staat in dat oude huwelijksformulier. Dan staat er dat de bedoeling van het huwelijk is. Dat je in alle dingen van het tijdelijk leven. Maar ook van het eeuwige leven. Elkaar tot hulp en bijstand bent. En als je nog niet getrouwd bent, dan is dat iets wat in je gebed ook een heel belangrijke plaats mag en moet innemen. Dat je gewoon maar vraagt, Heere, wanneer ik nou verkering krijg of wanneer ik tot een huwelijk kom, geef dan dat ik het leven mag delen met een man of met een vrouw die u lief heeft. En met wie ik mijn leven kan richten naar uw woord. Dat we samen als man en vrouw in uw weg gaan. Dat we samen, zoals het mooi staat, hè, dat we samen mede-erfgenamen zijn van de genade van het leven. Dat we samen kunnen bidden. Dat we een gezamenlijk gebedsleven hebben. Wat een zegen is dat. Hoe dan ook, Claudia, ja, die maakt toch wel een positieve indruk. Ze heeft veel geleden om Jezus in een droom. Ze lijdt echt aan het onrecht dat Jezus wordt aangedaan. Dat pleit voor haar. Maar het is goed mogelijk dat Claudia echt met het lot van Jezus bewogen was. Ze kan de gedachte gewoon niet verdragen dat Jezus onschuldig ter dood veroordeeld zou worden. En toch, gemeente, aan de andere kant, er zit ook een andere kant aan. Want uiteindelijk trekt ze toch wel een verkeerde conclusie, hè? Deze heidense vrouw trekt een verkeerde conclusie uit die droom die ze heeft gehad. En ze geeft haar man, met de beste bedoelingen weliswaar, toch een heel verkeerd, een heel onverstandig advies. Want ze zegt tegen Pilatus, laat je niet in met deze rechtvaardige. Laat je niet met Jezus in. Houd je er buiten. Letterlijk staat er in het Grieks, laat er niets zijn tussen jou en deze Jezus. Je komt dezelfde uitdrukking ook tegen in Johannes Evangelie bij die geschiedenis van de bruiloft in Cana. Als de Heer Jezus dat tegen zijn moeder Maria zegt, hè? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Wat is er tussen mij en u? Claudia zegt tegen Pilatus, mijn lieve echtgenoot, wees toch vooral voorzichtig met deze Jezus. Nou, misschien dat ook wel een stukje eigenbelang een rol speelde. Een onschuldige ter dood veroordelen, ja, dat staat natuurlijk niet leuk op je cv als rechter. En daar leid je als vrouw toch ook wel aan. En bovendien, het kan ook hele negatieve gevolgen hebben. Misschien dat die Jezus wel aanhangers heeft die hun woede zullen koelen op haar man. En misschien dat Claudia ook gevreesd heeft voor de wraak van de goden. Voor de wraak van die vreemde, naamloze God van de Joden. Laat je niet in met deze rechtvaardige. En gemeente, als je daar nou eens wat dieper over doordenkt, hè, dan is dat eigenlijk een vreselijk advies. Om je niet met Jezus in te laten. Om hem op afstand te houden. Moet u zich eens voorstellen, daar staat Pilatus, een mens met schuld beladen, een man met bloed aan zijn handen, met heel veel ambtelijke en persoonlijke zonde, want Pilatus, dat was een man die over lijken ging. U wil niet weten wat voor iemand dat was en wat hij op zijn kerfstok had. Er staan ook in beide Bijbelse geschriften, is er het een en ander over te lezen, dat wil je niet weten. Hij was een diep schuldig mens. En voor hem, pal voor hem, daar staat Jezus, de Zoon van God, volkomen rein, volkomen onschuldig, een zeer gewillig zaligmaker. Jezus staat pal voor Pilatus. En hij is de enige die Pilatus kan reinigen van zijn zonde. En dan zegt zijn vrouw tegen Pilatus, hou Jezus op afstand. In plaats van dat ze tegen hem zegt, kniel voor hem neer. Aanbid hem als je zaligmaker. Want alleen bij hem zul je verlossing vinden. Alleen door hem vind je vrede met God. Laat je niet met Jezus in. Nou, dat is een advies dat je ook vandaag de dag wel kunt horen. Ik denk dat onze jonge mensen dat advies ook wel zullen horen. Geloof, kerk, godsdienst, God, Jezus. Nou, daar kun je beter maar niet te veel mee van doen hebben. Daar kun je beter maar niet mee te maken hebben. Want ja, als je God dient en als je Jezus volgt, dat belet je toch om frank en vrij te leven. Hou Jezus maar een beetje op afstand. Zeker als je jong bent, er valt nog zoveel te genieten van het leven. En ach ja, je bekeren kan altijd later nog wel. En doe vooral geen openbare belijdenis van het geloof. Dan bind je je alleen maar. En je brengt je alleen maar in moeilijkheden. Want het is in onze tijd bepaald niet meer voordelig om een christen te zijn. En het is nog waar ook. Claudia heeft veel om Jezus geleden in een droom. Maar als je met Jezus, anno nu, als je met Jezus van doen wil hebben, dan krijg je ook te maken met lijden om Jezus wil. En dat is geen droom, dat is werkelijkheid. Daar kun je bespot worden, daar kun je gediscrimineerd worden. Dan kan het zijn dat ze je mee waar gaan kijken, omdat je als maagd het huwelijk in wil. Omdat je op een andere manier geld besteedt. Dan word je niet voor vol aangezien als je wil leven bij het woord van God. En dan worden je woorden verkeerd uitgelegd. En dan wordt er een karikatuur gemaakt van jouw mening en van jouw overtuiging en van je geloof. En dan wordt je gedrag niet gepruimd. En dan kom je soms in een isolement op je werk. En ook wanneer je niet direct te maken krijgt met dat soort reacties van omstanders. Eén ding is zeker, het volgen van de Heere Jezus, nou, dat heeft grote gevolgen. Nou, dan is één ding zeker, dan wordt je leven wel op zijn kop gezet. Dan kun je niet langer dezelfde blijven. En dan moet je vaak moeilijke keuzes maken. Radicale keuzes maken in je leven, dat houdt geloof in hoor. Radicale keuzes maken. Iemand als Dietrich Bonhoeffer heeft ons dat wel geleerd. Moeilijke keuzes bij het werk dat je doet en bij de relaties die je onderhoudt. Bij de manier waarop je geld uitgeeft en je vrije tijd doorbrengt. En toch hoe moeilijk dat soms ook kan zijn, om daar een consequente weg in te gaan. Je wordt er niet minder van, dat zeg ik er wel bij. Je wordt er niet minder van. Integendeel, je leven wint onmiskenbaar aan kwaliteit als je je met Jezus inlaat. Als hij je hart vervullen mag. Als hij het middelpunt van je leven mag zijn. Als hij op de troon van je hart mag zitten. Dat geeft je leven een hecht fundament. En een heerlijk perspectief. Dan heb je echt toekomst. Claudia zegt tegen Pilatus, laat er niets zijn tussen u en Jezus. Weet u hoe ze tot dat advies kwam? Ik denk omdat ze het echte zicht op Jezus miste. Omdat ze het geheim niet kende van zijn persoon en van zijn opdracht. Ze noemt hem wel rechtvaardig, ze noemt hem onschuldig, maar ze beseft niet dat ze daarmee, zonder het te weten, hem aanwijst als de Messias, als de rechtvaardige bij uitstek, die in deze wereld is gekomen om aan het recht van zijn vader te voldoen. En het onrecht van anderen op zich te nemen. Gemeente, kent u Jezus? Ken jij Jezus? Of zeg jij ook, er is niks tussen ons. Ik heb niks met Jezus, zeg je dat ook. Nou, dan vergis je hoor. Maar je hebt heel veel met Jezus te doen. Hij kwam al vlakbij je staan toen je werd gedoopt. Helemaal aan het begin van uw leven, van jouw leven, bij doopvond, kwam hij al bij je staan. Je denkt misschien, Jezus zegt mij niks. Je vergis je. Want Jezus heeft ons heel veel te zeggen. Bij de doop sprak hij al, ik wil mij met jou inlaten. Ik wil jou zalig maken zijn. Ik wil jouw zonde op mij nemen. Daarvoor ging ik aan het kruis. Ik ben die diepe, smadelijke, schandelijke, pijnlijke weg naar Golgotha gegaan, omdat ik met u, met jou van doen wil hebben. Omdat ik je bevrijden wil van de schuld en van de macht van de zonde. En zo komt hij vanmiddag in deze preek naar u toe en naar jou toe. Hij kon pal voor je staan, zoals hij ook pal voor Pilatus stond. En we krijgen vanmiddag ook een advies. Nee, niet via een krabbeltje op een briefje, maar een boodschap uit de hemel. En die boodschap die luidt vanuit de Bijbel, vanuit het woord van God. Houd je van Jezus niet afzijdig. Laat je met hem in. Zoek hem met heel je hart. Maak je niet van hem af, maar kniel voor hem neer. Kus de zoon. Omhelzen in geloof. Pilatus heeft naar het advies van zijn vrouw niet geluisterd. Ik bedoel, hij heeft Jezus toch de dood veroordeeld. En toch op een andere manier is hij wel op haar advies ingegaan. Hè? Hij hield Jezus inderdaad op afstand. Hij stuurt Jezus uit zijn leven weg. Ja, straks aan het einde van het proces, dan sluit hij zich bij de mening van zijn vrouw aan. En dan zegt hij, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. He, dan noemt hij Jezus rechtvaardig. Maar in Pilatus' mond betekent dat niet meer dan dat hij Jezus onschuldig verklaart. En dan zegt hij misschien, nou dat is nou toch weer mooi van hem. Dat hij dat nog even zegt, ja, mooi. Wist u dat dat zelfs nog gevaarlijk is om Jezus onschuldig te noemen? Om dat te zeggen, net als Pilatus en trouwens net als Herodes dat ook deed. Ik vind in hem, in Jezus, geen schuld. Dat is gevaarlijk, want dat betekent dat Pilatus ook zijn eigen schuld niet in Jezus vond. Dat hij zijn eigen schuld ook niet in Jezus heeft gezocht en gevonden. En daarom komt hij van zijn schuld niet af. En daarom blijft die schuld op zijn eigen schouders liggen. Het geloof mag de Heer Jezus ook kennen als de rechtvaardige. Maar wie gelooft, die vraagt door. Die gaat vragen, ja, maar als hij nou rechtvaardig was, waarom wordt hij dan toch veroordeeld? En als je de Heer Jezus mag kennen als je zalig maken, dan weet je op die vraag ook het antwoord. Dat is het antwoord van de catechismus. Dat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter werd veroordeeld om daarmee ons, mij, van het strenge oordeel van God te bevrijden. Hij is veroordeeld vanwege mijn zonde. Hij heeft mijn straf gedragen. Het handschrift van mijn zonde heeft hij aan het kruis gehecht. Opdat ik uit Gods mond de vrijspraak zou horen. Gelukkig ging Jezus aan het kruis. Stel je eens voor dat het niet gebeurd was. Stel je eens voor dat hij vrijgesproken was. Dat hij vrijuit zou zijn gegaan. Dan zou het fundament onder ons behoud verdwenen zijn. En dat zou pas echt een bange droom zijn. Dat zou pas echt een nachtmerrie zijn. En dan lees ik in die eerste brief van Petrus. Want Christus heeft ook eens voor de zonde geleden, hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige, opdat hij ons tot God zou brengen. Dus het lijden van de Heer Jezus was geen privé aangelegenheid, maar hij leed plaatsvervangend voor een ieder die in hem gelooft. Hij deed het als rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Voor hen, dat wil zeggen ten gunste van hen en ook in hun plaats. Ik wil maar zeggen, gemeente, wat een vriend. Wat een liefdevolle zaligmaker hebben wij in Jezus. Mag je het weten door het geloof. Hij rechtvaardig voor mij onrechtvaardige. Hij voor mij, omdat ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij was rechtvaardig en toch werd hij veroordeeld. Ik ben onrechtvaardig en toch word ik vrijgesproken. Gemeente, stuur deze rechtvaardige niet uit je leven weg. Houd hem niet op afstand. Blijf ook zelf niet op afstand, maar vlucht naar hem toe. Deze rechtvaardige die voor de zonde geleden heeft, wat wordt Jezus je dan lief? Wat wordt hij je dan onmisbaar als je hem zo leert kennen als de middelaar die je bij God brengt? Gemeente vanuit de hemel, komt vandaag tot u en jou een dringend advies. Om je met Jezus in te laten, om hem te zoeken als je redder, om hem te omarmen in geloof, zodat je weten mag, hij is van mij en ik ben van hem. Kun je het zeggen dat hij je lief geworden is? Omdat hij uw zaak, uw verloren zaak, tot zijn zaak gemaakt heeft. Dan is het geen droom, maar dan is het volle werkelijkheid dat u nu al in dit leven, in de Heer Jezus, helemaal rein en onschuldig bent in Gods oog. En dat u straks op de grote dag van zijn komst zonder enige schrik voor de rechterstoel van God verschijnen zult. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen van Psalm 34, de versen 1 en 11. Psalm 34, vers 1. Ik loof de Heer, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. En ook het laatste couplet. De Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Laten we samen danken en bidden. Heere allergenadigst God, we komen bij u. We danken u dat u het altaar voor ons hebt gevuld. Dat u uw enige geboren zoon hebt gegeven als offerlam, een volmaakt lam. En we bidden u, behoed ons ervoor dat we hem uit ons leven zouden wegsturen, als die ook vandaag weer pal voor ons kwam staan. En het ons heeft aangeboden, laat mij je verlosser zijn. Heere, geef dat we ons met hem zullen inlaten. U hebt ons opgezocht. Al op het moment dat we werden gedoopt. En elke keer weer komt u naar ons toe. En steekt uw hand naar ons uit. Heere God, we bidden u dat door de genade van uw geest we hem mogen omhelzen, we hem mogen kussen, we hem aan het hart mogen drukken, met hem mogen wandelen in het licht, hem mogen volgen op de kruisweg, en blijmoedig ons kruis op ons nemen, ook wanneer het volgen van de Heer Jezus betekent dat we moeten lijden omwille van hem. In onze familie of vriendenkring, bij onze opleiding of bij ons werk, of waar dan ook. Maak ons bereid om ook offers te brengen, omdat u, Heer Jezus, het grootste offer bracht. Heer, wij bidden u voor allen die op een heel bijzondere manier te maken hebben met het lijden omwille van de Heer Jezus. Denk aan al die christen, broeders en zusters in andere delen van deze wereld, in het Midden-Oosten, in het verre Azië, in delen van Afrika en soms ook veel dichterbij dan wij denken. Heren, wij bidden u voor Syrië. Geef dat het bestand stand houdt, dat de wapens zwijgen, dat daar vrede komt, dat er ook recht zal geschieden. Geef wijsheid aan onze overheid in ons land, maar ook in andere landen in het westen van Europa en andere delen van Europa, als het gaat om de opvang van die massale toestroom van vluchtelingen. We bidden u voor hen, heren, die van huis en haard verdreven zijn, die vaak niet weten waar ze het zoeken moeten. Geef dat ze in ons land iets zullen mogen opmerken van uw barmhartigheid. Ook in christenen die zich om hen bekommeren. Ik bid u, Heere, voor allen die verantwoordelijkheid dragen. Allen die belangrijke posities bezetten in onze samenleving. Met het gevaar inderdaad dat ze vuile handen maken. We bidden om een zuiver geweten. Ik bid u voor het thuisfront, wat vaak zo belangrijk is. We bidden u, Heere, voor onze plaatselijke overheid, maar ook voor onze landelijke overheid. Voor ons vorstenhuis, koning Willem-Alexander, koningin Maxima. Met hun dochters, en bijzonder denken we ook aan Alexia, die in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege een beenbreuk. Geef haar een voorspoedig herstel. Heer, we zien uit naar uw komst. Als de definitieve vrijspraak zal plaatsvinden van allen die hun heil in u hebben gezocht en die u hebben lief en nodig gekregen. En we bidden u, Maranatha, kom Heere Jezus. Ja, kom spoedig. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Onze slotzang is Psalm 72, de versen 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En ook het zevende vers, nooddruftigen, hulpbehoevenden zijn dat. Zal hij verschonen, zal hij sparen, aan armen uitgena zijn hulpen ter verlossing tonen. Psalm 72, vers 6 en 7. Thank you. Gemeente, ga nu heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere en wees zelf ook een zegen voor anderen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.